Takk De tekst voor deze ochtenddienst is genomen uit Spreuken 3, vers 3. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart. Broeders en zusters, jongelui, allen hartelijk welkom in deze ochtenddienst. Ook allen die van het huis meekijken, heten we van harte welkom. Namens de kerkraad deel ik u het volgende mee. Vanmorgen gaat in deze dienst dominee Sok voor. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kosten Ichters en de derde voor rente en aflossing. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor het heilige avondmaal. De ochtenddienst start dan om 9:30. De tweede huwelijksafkondiging vindt plaats van het voorgenomen huwelijk van Klaas-Jelle Loosman, ketel 14, en Janne-Marie ten Napel, Noordzoom 151, Marknesse. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk zal plaatsvinden aanstaande zaterdag 12 september. De dienst wordt gehouden in de Ichterskerk, voorganger is dominee Van der Wal en de aanvang is 4 uur. Wil jij het komende seizoen belijdeniscategorisatie gaan volgen? Meld je dan nu aan bij de scriba van de kerk op mailadres scriba@ichter-urk.nl. Het is belangrijk om bij jouw aanmelding je naam, adres, 06-nummer en e-mailadres te vermelden. De categorisaties zullen deovalente eind september beginnen. Twijfel je nog of heb je vragen hierover? Zoek dan even contact met je wijkpredikant of wijkouderling. Zij helpen je graag verder. Deovalente woensdagavond 9 september wordt er een verootmoedigingsavond gehouden ter voorbereiding op het heilige avondmaal. Deze avond staan we met elkaar stil bij Wonderweg naar het Vaderhuis. Iedereen is van harte welkom in de Ichtershof van 8 tot 9 uur. Na de dienst is er in de hal van de kerk gelegenheid om samen een kop koffie of thee te drinken. We vangen deze dienst aan door samen te zingen gezang 7, vers 1 en 4. Daarna is er gelegenheid om in stilgebed te bidden om Gods zegen over deze dienst. Uw kerkraad wenst u allen een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus en door het werk van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen, Psalm 27, daarvan vers 3 en ook vers 5. Och mocht ik in die heilige gebouwen, en de gebouwen hier zijn op zich niet heilig, maar als er een dienst is, dan belijden wij dat de Heere er ook is. En in die zin is het wel heel bijzonder. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije genade die God eeuwig bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En ook vers 5. Gemeente, we willen luisteren naar wat de Heer ons zegt in zijn heilige wet. En dan antwoorden we daarop met Psalm 86, vers 6. Dat is eigenlijk een gebed. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. En dan staat er, neig mijn hart. Dat betekent eigenlijk, buig mijn hart om. En geef dat het één doel heeft ten diepste. En dat is u de Heere geloven en vertrouwen. 86 vers 6 na het lezen van de wet.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Christus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
gemeente rondom het Heilige Avondmaal, want we houden deze dienst voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Dus rondom het avondmaal en mogelijk ook nog wel één of twee keer daarna wil ik graag stilstaan bij Hizkia. Een tijdje terug is dat gevraagd van: kunt u niet stilstaan bij een persoon uit het Oude Testament? Dat willen we doen, Hizkia, de komende diensten. En nu lezen we 2 Koningen 18 en daarvan vers 1 tot 12. 2 Koningen 18 vers 1 tot 12.
Hizkia, koning van Juda. Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hizkia koning werd, de zoon van Achas, de koning van Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offeroogden weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Nehustan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, en ook niet onder hen die er voor hem geweest waren. Want hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet vanaf hem na te volgen. En hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. De Heere was met hem. Overal waarheen hij uittrok, handelde hij verstandig. Bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Hij was het die de Filistijnen versloeg tot Gaza toe en de bijbehorende gebieden veroverde. Van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Het gebeurde nu in het vierde jaar van koning Hizkia, dat is het zevende jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Salmaneser, de koning van Assyrië, optrok tegen Samaria en het belegerde. Ze namen het na verloop van 3 jaar in het zesde jaar van Hizkia. Het was het negende jaar van Hosea, de koning van Israël, tot Samaria ingenomen werd. De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en bracht hen onder in Ala en Habor, bij de rivier Gozan en in de stenen van Medië. Omdat zij de stem van de Heere, hun God, niet gehoorzaam waren geweest, maar zijn verbond hadden overtreden. Ze hadden niet geluisterd naar alles wat Mozes, de diener van de Heere, geboden had en hadden dat niet gedaan.
Gemeente, we willen de Heere bidden om een zegen over deze dienst. En we willen zoals gebruikelijk ook voorbidden doen en dankzegging. Is voorbidden aangevraagd door zuster Anke de Vries Schoon, de vrouw van Lub de Vries uit Broek op Langendijk. Lub is op 2 september overleden, de leeftijd van 88 jaar. En hij en zijn vrouw waren trouwe luisteraars van onze zondagse erediensten. Dus vanuit Broek op Langendijk. We bidden ook voor ons broeder zuster Joop en Jannie de Vries, Pasterkamp, vrouwen van 16, want Lub was de oudste broer van Joop. Voorbeeld en dankzegging is aanvraag voor Luc Schenk, 9 jaar, zoontje van broeder en zuster Klaas en Albertine Schenk Leeuwenstein, Grinterug 32. Afgelopen week is hij met spoed opgenomen vanwege een acute blinde darmontsteking. Na een geslaagde operatie mocht hij afgelopen donderdag weer thuiskomen. Dankzij de aanvraag voor zuster Mattie Meun-Kramer, golfoverloop 20. We danken voor het herstel in zoverre dat met medische begeleiding de reis naar Nederland mogelijk was. En sinds afgelopen woensdag is onze zuster opgenomen in de schakel voor therapie en ook om aan te sterken daar. Dankzij is aanvraag door broeder en zuster Kobers en Engelien Kramer-Rood, wijk 616. Gisteren 5 september mochten ze samen met hun kinderen en kleinkinderen gedenken dat ze 40 jaar getrouwd waren. Willen we voor danken. Dankzij is aanvraag door broeder en zuster Sjoerd en Mirjam Tal van Zwol, de Giek 25. Vandaag mogen ze samen met hun kinderen en kleinkind gedenken dat ze 30 jaar getrouwd zijn. En daar willen we de Heer ook voor danken. Dankzegging is aanvraagd door broeder Gerrit Bakker, Noorderpalen 53. We willen samen met onze broeder de Heer danken dat de chemotherapie tot op heden goed aanslaat. En dat hij van de Heer de kracht krijgt om dit te dragen. We bidden ook voor de behandeling. Onze broeder Jasper Nannega heeft opnieuw voorbidden gevraagd. Want aanvankelijk leek het om mee te vallen, maar door het ongeluk heeft hij toch letsel opgelopen. Breuken in de onderste rugwervel, gekneusde rugspier. We bidden om herstel. En we willen de Heer ook danken voor het feit dat er gehoor is gegeven aan de oproep. En dat het nu gezegd kan worden dat er genoeg catecheten zich aangemeld hebben. Daar willen we voor danken. Laten we samen bidden. Heere onze God en Vader in de hemel. We hebben het net gezongen nadat wij geluisterd hebben naar de regels van het verbond. Want zo is het eigenlijk als het gaat over de 10 geboden. Dat is niet zomaar een wet op zich, maar dat zijn regels die u gegeven hebt, zodat uw kinderen weten wat u van hen vraagt en hoe u wilt dat ze leven zullen. En zo kunnen we ook danken voor de wet, Heere God. Want een wet, dat klinkt ons vaak niet goed in de oren. Daar lopen we wel eens tegenaan, tegen de wetten die we moeten opvolgen. Heere, maar geef dat wij beseffen dat het zo niet kan liggen als het gaat over uw wet. Dat zijn de regels bij het genadeverbond. Als wij uit dat verbond leven, in geloof, gelovend dat u belooft onze God te zijn, maar dat dan ook werkelijk bent, dat we dan zeggen, Heere, en nou willen we u danken voor zoveel genade, en wat moeten wij dan doen? Wat moet ik doen om u ook te dienen? Heere, en dan danken wij voor de 10 geboden. En dan bidden we met dat psalmversje, leer ons naar uw wil te handelen. En we zullen dan in uw waarheid wandelen en buig ons hart om en maak het één, dat er één doel is ten diepste, dat ons hart op u gericht is. Dat wij u vrezen, volgen en dienen. Heere, en dan zullen wij u loven. Heffen het ganse hart naar boven. Dan zullen we uw naam en majesteit eren. Niet alleen maar hier, maar tot in eeuwigheid. En geef dat het zo mag zijn. Heere, en wilt u ook de verkondiging van vanmorgen daarvoor gebruiken. Als wij stilstaan. Nu en ook de volgende keren als u het geeft bij gezondheid. Bij Hiskia, van wie heel mooie dingen in de Bijbel staan. Maar van wie ook weer dingen in de Bijbel staan, dat hij toch ook wel weer een mens bleek te zijn. En dat het in hem nog niet ging om de Heer Jezus Christus. Hoewel hij wel verwijzen mag naar de Heer Jezus. Heer, en geef dat in de dienst van voorbereiding op het avondmaal en in de dienst waarin we het avondmaal ook vieren en ook nabetrachting zullen houden, geef dan dat de dingen die ons vanuit dat leven van Hiskia aangereikt worden, naar ons toekomen, ook door ons herkend mogen worden, dat we ons ook laten gezeggen door die woorden en dat u met uw Heilige Geest in ons hart werkt en woont. Heer, want dat is nodig, want als dat niet zo is, dan gaat het allemaal aan ons voorbij. Dan raakt het ons niet, dan horen we het wel. Dan hebben we er misschien ook wel gedachten over. Maar dan is het niet zo dat het binnenkomt op een manier zoals de bedoeling is. En daarom zijn we afhankelijk van u, Heere, en bidden we om uw zegen. En we begrijpen heel goed dat u dat niet kunt geven omdat wij zo goed zijn. We belijden u onze zonde, onze schuld, onze tekortkomingen. Elke dag weer. Heer, maar we mogen pleiten op Jezus Christus, op zijn werk dat volbracht is. Heer, geef ons zo'n goede dienst in elk opzicht en wil ook helpen bij het voorgaan. Wilt u daar iedere keer ook weer de kracht en de wijsheid voor geven, Heere God. We zijn diep afhankelijk in alle opzichten, in spreken en luisteren. Heere, we komen tot u om te bidden of u daar wilt zijn waar verdriet en pijn is, in persoonlijke levens, in het leven van mensen persoonlijk, maar ook als we breder kijken. Heere, we leven in een heel onrustige wereld. Er gebeuren heel veel nare dingen, dingen waardoor er heel veel mensen zijn die zeggen van, ik volg het allemaal niet meer, want dan word ik er naar van. Zoveel onvolkomens, gebrokenheid. Heere, in de wereld en ook in de kerk, waar vervolging is en pijn geleden wordt. Heere, ontferm u over deze wereld en doe ons, juist ook als we ons voorbereiden op het avondmaal, ook in die zin de betekenis van het avondmaal verstaan, dat wij aan die tafel van de Heere ook verder kijken en dat we verlangen om eens voor altijd bij u te zijn. In die hemelse heerlijkheid, doe uw koninkrijk komen, Heere God. Daar bidden we om. Kom, Heere Jezus. Ja, kom spoedig. En maak alle dingen nieuw. Heere, wij komen ook tot u om voorbeden en dankzegging te doen. Wij doen voorbeden voor Ank de Vries schoon, de vrouw van Lub de Vries uit Broek op Lange Dijk. Omdat Lub nu overleden is, in de leeftijd van 88 jaar. Heere, wilt u met hen zijn, haar troosten, maar ook haar kinderen troosten. Gedenk ze allen. We bidden ook voor onze broeders en zussen Joop en Jannie de Vries. Pasterkamp. Heere, Lub was de oudste broer van Joop. En dat raakt ook hem. Heere, wil met hen zijn. Troost hen. En doe ook hun oog gericht zijn op u. En op uw beloften. En leer ons, Heere, meer en meer daar ook uit te leven, zodat wij getroost zijn in leven en in sterven. Heere, wij bidden voor Luc Schenk, zoontje van broeder en zuster Klaas en Albertine Schenk-Leeuwenstein. Afgelopen week moest hij met spoed opgenomen worden, hebben we gehoord, vanwege een blinde darmontsteking. We danken u, Heere, dat de operatie slagen mocht en dat hij afgelopen donderdag alweer thuis kwam. Wilt u ook verder met hem zijn? Heere, wil hem bewaren en we bidden ook om verdere genezing. En gedenk ook de ouders. Want als ons kind geraakt wordt, dan worden we zelf ook geraakt. Heere, dan merken we pas echt goed hoe lief we een kind hebben. Gedenk ze allen. Heere, wij willen ook bidden voor onze broeder Jasper Nanninga. Vorige week baden we ook al voor hem. Maar het ongeluk heeft toch meer teweeg gebracht dan aanvankelijk gedacht wordt. Breuk in de onderste rugwervel, gekneusde rugspier. We bidden om herstel, Heere. Wilt u met hem en zijn vrouw zijn? Heere, we willen ook danken. Danken voor het feit dat zuster Mattie Meun-Kramer uit Amerika thuis mocht komen. Dat ze zo ver hersteld is dat dat kon. Heere, dat is een groot wonder. We hebben dat gezien, ervaren. Zij zelf ook. Geert ook haar man. Gedenk ze. Heere, wilt u de therapie zegenen. Dat ze aan mag sterken. En dat ze ook weer op haar eigen plekje aan de golfoploop mag komen binnen afzienbare tijd. Wilt u de onderzoeken zegenen. Behandelingen die moeten plaatsvinden. Heere, maar boven alles, zo hebben ze verwoord, willen ze uitspreken dat er grote dankbaarheid is voor de bewaring en de terugkeer naar de geliefden. Heere, wij bidden voor onze broeder en zuster Kobus en Engelien Kramer-Rood. En wij danken, Heere, dat ze gisteren 5 september samen met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat ze 40 jaar door de huwelijkse band aan elkaar verbonden zijn. Heere, dat is iets groots om dankbaar voor te zijn. We weten ook van de moeite in dat gezin met onze zuster Engelien, waar ze aan leidt. Heere, dat zal heel veel betekenen. Dat toont ook dat het leven ook vaak onvolkomen is. Maar we willen en opdragen aan u En we willen vragen of u naar hun om wilt zien, ook in die situatie. Dat ze ook zicht mogen hebben op de God die nooit vergeet uit genade. Heer, wij willen ook danken voor het feit dat broeder en zuster Sjoerd en Mirjam Tol vandaag mogen denken dat ze 30 jaar getrouwd zijn. En dat ze dat samen met hun kinderen en met hun kleinkind mogen gedenken. Hun huwelijk werd destijds bevestigd met de mooie tekst Filippenzen 4 vers 4. Verblijd u in de Heere, wederom zeg ik, verblijd u. Heere, dat zijn niet zomaar woorden. Dat is niet een oproep tot een oppervlakkige blijdschap. Maar dan gaat het over blijdschap in de Heere. Vanwege het heil in Jezus Christus. Dat er is, ook voor ons, mogen we geloven. En wie zou dan niet blij zijn? Dan kun je blij zijn onder alle omstandigheden. Heere, ook als het zo is dat er ook wel sprake van teleurstelling is. Als je nog niet zo oud bent en toch aanloopt tegen lichamelijke moeite, wees blij. Ik zeg het nog een keer, zegt Paulus. Wees blij in de Heere. Heere, geef goede dagen. Wij bidden ook voor onze broeder Gerrit Bakker. Heere, samen met hem willen we danken dat de chemotherapie tot op heden goed aanslaat. En dat hij van u de kracht krijgt om dit te dragen, zo wil hij het gezegd hebben. Daar is hij verwonderd over. En we bidden, Heere, of de behandeling ook verder gezegend mag worden. En of u hem wilt sparen en dragen, ontferm u over hem, Heere, die ook veel te verwerken heeft. Heer, en tenslotte willen we ook danken voor het feit dat na de dringende oproep voor mensen om canalisatie te geven, dat er nu ook gezegd kan worden dat er genoeg aanmeldingen binnengekomen zijn. Dat is een verhoring van het gebed. En dan bidden we, heren, of wij straks beginnen met het geven canalisatie, de gewone canalisaties, de belijdeniscanalisaties. Misschien ook nog andere vormen van catechisatie. Of u dat zegenen wilt. En of u onze jongeren, Heere, ook aan wilt spreken. Door uw woord, met uw geest. Zodat ook zij oog krijgen voor die ene naam die er onder de hemel gegeven is. Waardoor wij, als wij zalig willen worden, bij hem moeten zijn. Geef dat ze dat beseffen en geloven. En wilt u de catechisatie daar ook voor gebruiken. Heren, zie zo naar ons om. Hoor en verhoor ons. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we als inleiding op de verkondiging. Psalm 9. En daarvan vers 1 en 10. En ik heb bewust ook vers 10 uitgekozen. Omdat het er goed past bij het schriftgedeelte. En die woorden moet u eens goed op u in laten werken. Daar staat: hij die uw naam in waarheid kent. Hè, als je de Heere echt kent. Hij die uw naam in waarheid kent. Zal, Heere, op u in zijn ellende vertrouwen. Omdat u nooit laat zuchten hen die gelovig tot u vluchten. 9 vers 1 en 10. En er wordt ook gecollecteerd. En hopelijk geven wij onze gaven met liefde uit dankbaarheid. Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij 2 Koningen 18 en daarvan vers 3 tot en met vers 6. Ik lees het nog een keer. Hij, dus Hizkia, die deed wat juist, wat goed was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken, hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Moos gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Nehustan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was. Dan moet je nagaan wat er van hem gezegd wordt. Zodat er na hem niemand was die gelijk was aan hem. Onder alle koningen van Juda. En ook niet onder hen die er voor hem geweest waren. Want hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af hem na te volgen. En nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. Straks willen we zingen Psalm 97 vers 1 en 4. God heerst als opperheer dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheug u in uw heiland. En ook vers 4. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietig afgoden prijzen. Geliefde gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. Zoals ik iedere keer eigenlijk probeer te doen, dan begin ik maar met iets voor de jongens en meisjes. Jongens en meisjes, als het over het volk Israël gaat, dan is wel de zonde van Israël dat ze altijd afgoderij bedreven. En zal ik proberen uit te leggen wat dat is, afgoderij, en waarom de Heere dat zo erg vindt, de Heere God. En dan denk ik aan een huwelijk. Een man en een vrouw die getrouwd zijn. En stel nou eens voor, jongens en meisjes, dat die man op een gegeven moment tegen zijn vrouw zegt, Ik ben wel met jou getrouwd, maar weet je, ik vind een andere vrouw ook heel leuk. En daar ga ik af en toe ook wat naartoe. En daar ga ik ook wat mee uit. En die heb ik ook lief. Dan weet je, daarvan zegt de Bijbel, dat is overspel. Dat is hoererij. Nou, en daarmee vergelijkt de Heere God het. Als je in je leven naast God ook nog op iets anders of iemand anders vertrouwt. He, dus dat je zegt van, ik geloof wel in de Heere God, maar ik heb nog wel een God. Ik vertrouw ook wel op andere dingen of iemand anders. Of op een andere zaak of zo. En dat is afgoderij. Dat je dus niet alleen maar op de Heere God vertrouwt. Maar naast God nog iemand hebt. Misschien die afgod wel boven God stelt. Wel liever hebt dan God zelf. Nou, dan is de Heere God. Dat staat ook in de wet. Hè? In de wet staat dat God naijverig is. Dat is een moeilijk woord. Maar dat betekent eigenlijk dat God zegt. Daar word ik zo verschrikkelijk jaloers van. Misschien een raar woord als het over God gaat, maar zo is het wel. En dan kun je wel denken, hè, als je getrouwd bent en je man zegt inderdaad, nou ik heb ook een andere vrouw, daar ga ik ook wel mee om en die heb ik zelf lief. Dan wordt een vrouw zo jaloers. Of als het omgekeerd is en dat je vrouw zegt, ik heb ook wel een andere man. Die vind ik net zo leuk als jij, misschien wel leuker. Dan word je zo jaloers. Dan kun je niet verdragen dat je vrouw, jouw vrouw ook met een ander gaat. Dat kun je niet verdragen. Daar word je gek van in je hoofd, om zo te zeggen. Nou, zo is het ook met de Heere God. God die alles gegeven heeft om ons te redden en dan op een ander vertrouwen. Daar wordt God zo jaloers van. Naijverig staat er in de Bijbel, in de wet. Dat betekent eigenlijk dat hij kapot is van jaloersheid. Dat is eigenlijk de zonde van Israël iedere keer, dat ze afgoden hadden. En nou gaan we stilstaan bij Hizkia, koning van Juda. En die heeft de Heer zo lief dat hij al die afgoden wegdoet uit het land. En daar gaat het over vanmorgen. Gemeente, als je leest in de boeken 1 en 2 Koningen, dan kom je erachter dat er heel wat ongehoorzame en goddeloze koningen waren. In Israël, die stammenrijk, maar ook in het tweestammenrijk Juda. Dan lees je iedere keer, ik heb het wel eens vaker gezegd, maar als mijn vader vroeger uit de Bijbel las, uit de koningen, boeken 1 en 2 Koningen, dan wist ik dat van tevoren niet altijd, maar dan spitste ik altijd mijn oren. Want dat regeltje kende ik wel heel goed uit de Bijbel. Zou je doen wat de Heer goed vindt, of zou je doen wat de Heer niet goed vindt? En als het dan over Hizkia ging, dan dacht ik, oh gelukkig. Die deed wat goed was in de ogen van de Heer. Overigens, als het gaat over koningen die de Heer vrezen, dan is er ook nog weer onderscheid in die koningen. Want van koning Joas bijvoorbeeld, onlangs ging het in het dagboek Goede Moed, ging het over koning Joas de hele maand. En die Joas die deed heel mooie dingen. Hè, want die geloofde in de Heere God, die was heel jong al koning. Op 8-jarige leeftijd werd hij al koning. En die deed onder leiding van een godvrezend iemand, deed hij heel goede dingen voor het volk. Maar dan staat er, hij diende de Heere God wel, maar hij deed de offerhoogten en de gewijde palen, die deed hij niet weg. Dus hij diende de Heer wel en hij leerde het volk ook wel om de Heer te dienen, maar niet helemaal. Hij deed het niet radicaal. Hij veranderde niet radicaal. Hij handelde niet als koning David. En dat staat er wel van Hizkia. Maar Hizkia dus, bij wie we rond de tafel maar willen stilstaan, die is volkomener in het dienen van de Heer. Ik zeg bewust volkomener, beter. Maar je kunt niet zeggen dat hij volkomen was. Helemaal zonder zon. Hè? Dat zal verderop dan ook wel blijken. Het is ook heel eerlijk dat dat in de Bijbel staat. Want anders zouden we misschien als we over Hizkia nadenken, denken we, nou, daar kan ik niet aan tippen. Dat is niks met mij. Dus het is ook weer een heel eerlijk verhaal. Maar nu in de voorbereiding op het avondmaal staan we bij Hizkia stil. En dan staan we stil bij die heel mooie dingen die er over hem staan. Dus er staat, hij nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had. En dat lezen we in vers 4. Hizkia's regering vond plaats in een heel moeilijke tijd. Moeilijk, want in de tijd dat hij regeert, was Assyrië, dus een buurvolk, een volk in de buurt, heel oppermachtig. Hizkia was nog maar 6 jaar aan de macht, toen Israël, het 10-stammenrijk, hè, want we weten, hè, Israël was opgesplitst in 10 stammen en 2 stammen. Dus het volk van God was gesplitst. Hizkia die was koning over 2 stammenrijk, Juda en Benjamin. Juda wordt dat genoemd. En hij was nog maar 6 jaar aan de macht toen het zustervolk Israël in 722 voor Christus werd weggevoerd naar Assyrië. Dus dat volk werd toen al in ballingschap gevoerd. En in de tijd dat Hizkia koning wordt, wordt ook dat tweestammenrijk bedreigd door Juda. Oppermachtig land, oppermachtige koning. Maar Hizkia die had de moed om dat niet te accepteren. Om niet bang te zijn voor Assyrië. Hizkia had de moed om Assyrië te weerstaan en hij maakte zichzelf los van dat volk. Hè? Want die koning van Assyrië had zoveel macht dat Israël schatplichtig was geworden aan Assyrië. Maar Hizkia die had de moed om te zeggen, er niks mee te maken. Wij zijn het volk van God. Wij zijn Juda. met wie de Heer een bijzondere band heeft. En we hebben maar één koning. En dat is niet de koning van Assyrië, maar dat is de Heere God. We hebben maar één koning. Die dienen we. Nou, en dan staat er van Hizkia dat er zijns gelijke, dat er niemand was die op hem leek. Voor hem niet en ook na hem niet. Zo radicaal was hij. Zo pakte hij door. Nou, dat was mij nog nooit zo opgevallen dat dat van Hizkia er staat. Want ook niet voor hem. Dus dan stond hij eigenlijk nog boven David, zeg maar. Dus dat is wat. En toch gemeente, hoe positief ook, volmaakt was hij niet, heb ik ook al gezegd. Hij was nog niet de beloofde Messias. Maar dat neemt niet weg dat het een weldaad is om van Hizkia te lezen dat de Heere bij hem de eerste plek had. Eerste plek in zijn leven. Hij zou altijd vragen, Heere, wat wilt u dat wij doen zullen als uw volk? En dan komt dat naar voren in dit gedeelte en dan blijkt dat vooral in drie woorden. Gehoorzaamheid, vertrouwen en uit het feit dat hij zich vastklemde, vasthield aan de Heere. Dus drie woorden, dat is ook de verdeling, zeg maar, van de preek. Dus eerst gehoorzaamheid. Gemeente dat Hizkia de Heere vreest, dat komt allereerst uit het feit dat hij gehoorzaamt. We hebben de vorige keer ook over gehad met de voorbereiding op het avondmaal. Hè? Dat je kunt zondigen als onbekeerde, je kunt zondigen als bekeerde. Nou, Hizkia zondigde ook nog wel. Maar als een bekeerde. En dat bleek ook wel in het feit dat hij gehoorzaamde. Hè? Bekering is dat je luistert naar de Heere God. Dat je hem gehoorzaamt. Dat je hem hoort. Gehoorzaamt. We lezen dat in vers 3. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere. Overkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. En wat hield dat dan concreet in, gemeente? Wel in geval van Hizkia nogal wat ingrijpende zaken. Het betekende dat hij tegen de stroom inging. Nou, dat was een beetje het moeilijkste wat er is, hè? Tegen de stroom in durven te gaan. En de Urkenvissers weten dat natuurlijk wel veel beter dan wij. Tegen de stroom ingaan. Dat is moeilijk. Tegen de stroom ingaan van bijgeloof en ongeloof en heidendom. Overal werd geofferd op de offerhoogten. En jongens en meisjes, dan denk je misschien wel, dat is toch goed, ze offerden. Ja, maar wacht eens even. Niet aan de Heer hoor. Aan afgoden. Waar ik ermee begon. Ze offerden niet aan de Heer, maar aan afgoden. En men dacht, als we op die heidense plaatsen ook onze godsdienst bedrijven, een bepaalde godsdienst, dan is het misschien wel zo dat die oorspronkelijke bewoners van het land ook tot geloof in de Heer komen. Dus het is niet goed wat we doen, maar we doen het met de bedoeling om die mensen aan te spreken. Ook die daarachter staan helemaal. Maar gemeente, het oude bijgeloof en afgoderij, dat laat zich niet zo gemakkelijk verwijderen. En soms denken we dat wel. Als de kerk zich nou een beetje aanpast aan de wereld. Is je dat wel goed? Dat de wereld niet van tevoren zo'n tegenzin in ons heeft. En in de kerk. Dat die wereld denkt van, oh, hoe gek gaat het toch niet aan toe. Aanpassen aan de wereld. En dat zit vandaag in de lucht. Aanpassen aan de hedendaagse cultuur. Als het gaat over de uitleg van de Bijbel, dan mag ook de cultuur meespreken vandaag. En dan krijg je een heel ander zicht op de Bijbel. En dan ga je wat Paulus zegt ook anders lezen. En ik heb het al eerder genoemd, maar ik heb een boek gelezen van een bekende theoloog, ook uit onze kring. Die zegt, dat is meedenken met Paulus. Paulus zei het in zijn tijd zo, maar dat was vanwege de omstandigheden. Maar tegenwoordig zou je het geen anders zeggen. Vanwege de cultuur. Om niet te botsen bij voorbaat met de cultuur. Dus vandaag denken we mee met Paulus en zeggen we het anders, passen we het aan. Wel in de geest van Paulus wat hij bedoelde, maar passen we het aan. Dus is dat ook niet een beetje wat Hizkia hier doet? Of wat de mensen deden tijdens de Hizkia? Offeren op de offerhoogten om die heidenen niet te veel af te schrikken. Nou, Hizkia is beducht voor die manier van doen. Hij gehoorzaamt de Heere en verwijdert de hoogten. Hij doet het anders dan andere vrome koningen. Ze noemden net Josia al. Je kunt ook denken aan Jozefat en Joas en Asa. Koningen die wel de Heere dienden, maar de offerhoogten intact lieten. Zo deden ze dat. Met als gevolg dat die heidense rieten eigenlijk op de duur weer bovenaan kwamen te staan. De dienst gingen uitmaken, de dienst van de Heere overwoekerden. Maar zoals al gezegd, de jonge koning Hizkia neemt energiek een reformatie ter hand en dan stelt hij zich fel op tegen die vermenging van Israëls godsdienst met het heidendom. Nou, wat een moed legde deze jonge koning aan de dag. Het is de moed die voortkomt uit het geloof, uit bekering. Dat je de Heere gehoorzamen wilt. Dat je luistert naar wat Hij zegt. Ik wil Hem volgen. Het is de moed van het geloof. Hij wil buigen voor de Heere, voor zijn woord. En het is een teken van het feit dat het in zijn leven echt tot verandering gekomen is. Gewinnen, waarom verwijderde Hizkia die hoogten? Wel, daar werd afgoderij bedreven, jongens en meisjes. Er werden ook andere goden gediend. Goden? Wat zijn die goden? Stukken hout en steen, zingt een psalmist. Die spot ermee. Wie buigt er nou voor een stuk steen? Voor een hout? Is dat te gek voor woorden? Wij hebben de God van Israël die ons uit Egypte geleid heeft. Die ons verlost heeft door het water heen, door de woestijn heen. En weer door het water heen. En die ons het land gegeven heeft. Die zijn almacht getoond heeft. Die leeft, die bestaat. Die God, die dienen wij. Zo moet het zijn. Maar wat gebeurde daar op die hoogten? Er werd afgoderij gepleegd. Stenen gewijd aan de Baal. En de palen die waren gewijd aan de vrouw van Baal. Astarte wordt zij genoemd. En het gaat om goden van steen en hout. Het gaat dus om primitief bijgeloof. En gemeente, denkt niet dat dat ver van ons afstaat. Er is niks nieuws onder de zon. Baal en Astarte, dat waren goden van de vruchtbaarheid. Van de levensdrift, van de seksualiteit. Goden die hun aanbidders welzijn en voorspoed beloofden. Vertier en plezier. Je maakt er wat van. Try before you die. En dat. Plezier en vertier. Moeten we niet zeggen dat dat precies zaken zijn waar de mensen van alle tijden warm voor lopen. Daar dacht ik gisteren aan. Ik was gisteren bij de dienst in de Maranatenkerk, of de bijeenkomst van Hessel en Kobi Visser, die terug zijn uit Botswana en die daar heel mooie dingen vertelden. Echt, daar was ik van onder de indruk. Ook het verhaal van Wycliffe Bijbelvertalers, hè, waardoor je, als je het nog terug kunt luisteren, moet u dat eens beluisteren. Ook dat verhaal van Wycliffe Bijbelvertalers. Hè, want dan, nou, misschien kan ik daar straks wel wat over zeggen. Dan ga je genuanceerd denken bijvoorbeeld over de vertaling van een Bijbel. Waar wij soms een punt van maken. Maar goed, ik zal er straks wat over zeggen. Maar Hesler Kobi Visser, hoe mooi dat verhaal ook was. Maar wat zeiden ze? Het was een mooi verhaal, want ze vertelden over heel veel mensen die werkelijk tot verandering gekomen waren. Van het heidendom naar het christendom. En dat het aan hun leven nog helemaal te zien was. Maar wat zeiden ze? De afgoderij is daar verschrikkelijk. Geld, seks, macht. Baal en Astarte. Springlevende goden. Vertier en vermaak. En gemeente, het kreeg bijna goddelijke trekken allemaal. En ik weet het is misschien een beetje een dooddoener van mij. Of een open deur, of hoe je het ook noemen wilt. Maar dat denk ik soms echt ook als het gaat over de wereld van de sport. Hoe goed het ook is dat wij sporten, dat wij bewegen. Ik denk van heel veel mensen die zouden wel eens wat meer mogen bewegen. Ook gezien hun lichaam enzovoort. Maar er wordt vandaag gepraat over sporters. Als je nou een heel iemand hebt die heel goed in de sport is, jongens en meisjes, jongelui. Die er bovenuit steekt. Wat wordt dan gezegd? Een buitenaards. Een buitenaards iemand. Dat werd ook gezegd over Jos Verstappen. Het gaat nu wat minder met hem. He, dat weet ik ook wel hoor. Maar die werd toen hij in opmars was buitenaards genoemd. Nou, wat houdt dat dan in, jongelui? Dat je goddelijke trekken hebt. Dus wat krijg je dan? Dan wordt sport wordt religie. Dan komt sport ook. Die zou eens Ischia ook kunnen bestrijden. Die afgod, om zo te zeggen. En het legt een enorme armoede en leegheid van mensen van deze tijd bloot. Als mensen zo over deze dingen spreken. En het zo'n plek in je leven heeft, dat het je beheerst. Dat is een afgod. Hetzelfde valt ook te zeggen van de omgang met mensen in onze tijd, met seks en geld en economie, onze levensstandaard. Ze tellen hun vereerders bij duizenden, alles wordt eraan opgeofferd. Gezinsgeluk. Opvoeding van kinderen. Tijd voor de kinderen. De naaste, onze manier van leven, dat weten we ondertussen wel, denk ik. Of zeggen we nog allemaal, dat is onzin. Is dat niet waar dat we dat zeggen? Maar de natuur, zijn we nog niet onder indruk van al die bosbranden en van al die overstromingen en die stortvloeden, wat er daar in Tibet gebeurd is. En in Nepal. Dat we zeggen daar toch niet van, dat is allemaal onzin. Dat het aan de natuur, aan de klimaatverandering ligt. Misschien zijn er wel die dat zeggen. Ik durf dat niet te zeggen, gemeente. Ik denk dat het wel een gevolg is van onze manier van leven. Het gaat niet goed, hè, met de wereld. Maar is het voor ons niet een afgod, onze levensstandaard? Gemeente, wie durft er te zeggen dat hij immuun is voor de zuigkracht van de goden en machten van onze tijd? Hoezeer zijn wij daar niet aan verslingerd soms, aan vertier en plezier. En aan dat beeldscherm, hè? Aan dat beeldscherm. Als je er goed over nadenkt, word je er bang van. En nogmaals hoor, dan stel ik me er zelf niet buiten. Gerrie zegt wel eens, dat moet je altijd niet zeggen. Ik zeg het wel. Want ik zit ook veel te veel op mijn telefoon. Veel te veel soms. Altijd bij de hand. Altijd aandacht ervoor. Altijd aanstaan. Niet waar? Dus hoe ver zijn wij ook ondertussen al niet geseculariseerd dat we zeggen gelijk geworden aan de wereld. En reken er goed op, dat gaat veel en veel verder dan alleen maar wat we soms daarbij denken, hè. Als het gaat over kledingstijl of zo. Of dat dat het alleen maar zou zijn. Als je maar goed aanpast in kledingstijl. Ja, dan laat je wel zien, hè, wie je bent. Ach, gemeente, als we denken dat we het daarmee vangen, dan begrijpen we er denk ik niet veel van. He, ondertussen de wet van de Heer met de voeten overtreden. He, ik las in magazine bij het RD van zaterdag. Mevrouw Takken, he, die voorzitter van de VBOK geweest is. Die zei van, ik kan me zo ergeren. En daar heb je het alweer, waar ik straks ook nog iets over ga zeggen. Maar geneuzel over vertalingen. We hebben in Nederland wel, ik weet niet hoe vertalingen, dan strijden we erover. Terwijl de Bijbel vol staat als het gaat om waarschuwen over rijkdom. Gevaar van geld. En daar hebben we het nooit over. Dat accepteren we. Vergeef me het hoor, maar misschien mag ik dat niet zeggen, maar ik heb eens gelezen dat iemand zei, bij de zwaarste kerken staan de zwaarste auto's. Ik weet niet of het helemaal waar is. Ik heb het wel eens gelezen. En waar dat zo is, gemeente, daar verdwijnt de levende God uit de gezichtskring, hè? Hoe je het ook bent of keert. De Heere die roept ons toe, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Je binnenste. Laat ik een plek hebben in de cockpit van je leven. Daar waar het vliegtuig bestuurd wordt. Belangrijk vertrekje, hè, in het vliegtuig. Hoe het daar aan toe gaat. Er was ooit zo'n gek, hè, die drong de cockpit binnen en liet het vliegtuig neerstorten. Wie zit er in de cockpit van je leven? In je hart. En laten we het ons eens serieus afvragen allemaal als voorbereiding op het heilige avondmaal. Wie heeft het nu voor het zeggen in mijn leven? Wie heeft het voor het zeggen? Waar leven we bij en waar leven we voor ten diepste? Wat is onze drijfsfeer? Als het ten diepste niet voor de Heere God is. Maar voor de afgoden. Laten we eens over nadenken deze week. De Heer vraagt een radicale keuze. Radicaal. Dat komt van het woord, Latijnse woord radix. Dat is wortel. Het moet bij de wortel beginnen. Net zoals Hizkia. Een radicale gehoorzaamheid, een radicale verandering. Weg met die offerhoofden en weg met die gewijde stenen. Hij nam de offerhoofden weg, sloeg de gewijde stenen in stukken. En hij hakte die palen om. Mensen zeiden, wat doe je? Weg die rotzooi, zei hij. Niks met de dienst van de Heer te maken. Ja, en dan staat er ook dat hij de koperen slang wegdeed. Nou, dat was wat. Want dat was een belangrijk iets in Israël. En daarmee had de Heer toch toen geholpen in de woestijn. Toen ze ongehoorzaam waren en gebeten werden door slangen. Ze zei tegen Mozes, richt die koperen slang op en zeg tegen de volk, ieder die in geloof naar die slang kijkt, zal niet gebeten worden. En nou zegt de Heer, doe die slang weg. Schier dit hem weg. Waarom? Omdat die slang een verkeerde functie gekregen had. Die was als een afgod gaan fungeren. Nou, en dan kom ik op het punt dat ik zou aanhalen. Misschien is dat bij ons ook wel zo. En zo kunnen ook wij het hebben over zaken, kerkelijke tradities enzovoorts. Waarvan we zeggen van, ja, maar dat zo moet het hoor. En we strijden ervoor. En daar moest ik aan denken gisteren met het verhaal van Wycliffe over het vertaalwerk van de Bijbel wereldwijd. En we denken misschien dat er al heel wat talen bereikt zijn, dat is ook zo, maar nog lang niet alle talen. En in heel de wereld wordt die Bijbel vertaald in allerlei talen en dat is zo moeilijk werk. En het is echt allemaal niet de Statenvertaling. En wat kunnen we soms zeggen van als je die niet gebruikt? Hoe belangrijk die vertaling ook is hoor. Ik ben er ook weer op gegroeid. En het is ook een mooie vertaling, heel dicht bij de grondtekst, is waar. Dus in die zin wil ik er niet negatief over spreken, maar je moet nou niet zeggen van, maar als je dat niet gebruikt, dan komt het niet goed met je. Dan moet misschien die vertaling wel weg, net als die koperen slang. Als je daarvan verwacht, en zo zijn er andere gewoonten of gebruiken, tradities die zo belangrijk kunnen worden dat je daar de zaligheid aan hangt. Nou, dan moet het misschien wel net als die koperen slang weg. En als dat zo is, dus als iets aan een afgod wordt, gemeente, dan is er maar één middel, net als Hiskia, radicaal ermee breken. Gemeente, gehoorzaamheid. Bij Hiskia. Radicale gehoorzaamheid. Bekering. Geloof. Ja, ik geloof hoor. Ben je ook bekeerd? Dat zit aan elkaar vast. Dus gehoorzaamheid. Tweede, vertrouwen. Twee laatste punten, iets minder lang. Gemeente, tweede punt dat de Hiskia vertrouwen is. We lezen dat in vers 5. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël. En als je verder leest in het boek van twee koningen, dan kom je dat woord vaker tegen. Vertrouwen, dat is een centraal woord in dit Bijbelboek ook. Vanwege zijn vertrouwen op de Heere durfde hij Sanherib, de koning van Assyrië, te weerstaan. Nou, dat was wat hoor. Reken er goed op. Want Sanherib was oppermachtig. Oppermachtig. Juda stelde er niks bij voor. Een dwerg. En hij durfde vanwege zijn vertrouwen op de Heere God Sanherib te weerstaan. En dan wordt er gezegd dat er zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, ook niet na hem, maar ook niet voor hem. Gemeente, we kunnen wel zeggen dat vertrouwen en de moed gaf om zo radicaal gehoorzaam te zijn. Want laten we wel zijn, daar is wel moed voor nodig. En we snappen dat ook wel als we de lijn doortrekken naar vandaag. Ik denk niet dat een man als Hiskia in onze tijd veel bijval zou vinden. Ja, want als je het woord radicaal gebruikt, hè, dat heeft vandaag een verkeerde lading gekregen. Hè. We hebben het over radicalisering van mensen. Moslims die radicaliseren. Dat is gevaarlijk. In Duitsland is er nou een deelstaat waarin de radicalen het bijna voor het zeggen krijgen. Daar zijn we bang voor. Verkeerd woord, hè, radicaal. Maar goed, in zijn grondbetekenis is dat natuurlijk niet verkeerd. Maar zo staat het hier ook, wat het hier bedoelt. Tot in de wortel de dingen aanpakken. Dat betekent het. Er is wel moed voor nodig om met heilige huisjes aan de slag te gaan. En dat ze dan om moeten, heilige huisjes. En daarom nogmaals, er is heel wat moed voor nodig. Heel wat geloof, heel wat vertrouwen. Op de Heere God. Dat Hij je zal helpen. Vertrouwen op de Heere, dat is het wagen met zijn beloften. Je zonder enige reserve overgeven aan Hem. Vertrouwen op God. Gemeente, dat is daar aanwezig waar sprake is van echt geloof. Van wedergeboorte. Kennen we die woorden nog? Van bekering. Van heiliging. Een reformatie. Want dat was bij Hiskia het geval. Vertrouwen op God. Dat is daar waar je hem wil leren kennen met je hart. En met je verstand. Dus niet alleen met je hart. Maar ook met je verstand. En dat betekent het woord kennen in de Bijbel. Dat je God kent met hart en verstand. Zoals we net zongen met dat mooie versje op Psalm 9. Wie uw naam en waarheid kent. Met zijn hart. En met zijn verstand. Die met zijn verstand het woord van God onderzocht heeft en zicht gekregen op wie de Heere is. En die zal op God vertrouwen omdat hij erachter gekomen is vanuit die kennis. Weet hij dat God nooit laat zuchten die gelovig tot hem vluchten. Prachtig psalmversje. Hiskia leven werd gekenmerkt door dat vertrouwen. En ook uit zijn daden naar radicale reformatie blijkt dat hij onvoorwaardelijk vertrouwt op de Heere en de Heer alleen. U weet een reformatie in de tijd van Hiskia. Weet u, een reformatie zal altijd weer moeten plaatsvinden. Dat is een bekend gezegde. De gereformeerde kerk moet steeds weer gereformeerd worden. De gereformeerde, de hervormde kerk moet steeds weer hervormd worden. Altijd weer. En dat geldt ook voor ons persoonlijk. Stilstand in het geloof is achteruitgang. Stilstand in het persoonlijk leven betekent uiteindelijk de dood. Geweten dat vertrouwen dat is iets wat we niet van onszelf hebben. Het komt en het is en het blijft. En niet in eigen kracht. Dat was ook bij Hiskia niet zo. Vertrouwen is God. In God is daar waar de Heilige Geest werkt. En laten we daar aan het begin van het seizoen nou heel erg om bidden. Om het werk van de Heilige Geest. Die goddelijke persoon in de goddelijke drie-eenheid. Jongens en meisjes in de kerk. Die ervoor zorgt dat dat cadeautje wat de Heer Jezus klaar heeft gemaakt. Verlossing. Verlost en dat cadeautje legt hij hier neer. Hè? Hier, dit is het cadeau. De Heer Jezus heeft het volbracht. Hij heeft gezegd. Het is volbracht. Het is goed. Ik heb het goed gemaakt tussen God en mensen. En wat de Heilige Geest nu doet, dat is dat je daar niet op afstand naar blijft kijken. Mooi hè, mooi cadeau. Prachtig. Wat doet de Heilige Geest, jongens en meisjes? Die zorgt ervoor dat je het ook pakt. Dat is ook voor mij. Dat doet de Heilige Geest. En laten we daarom bidden om de Heilige Geest. En dat is ons derde punt eigenlijk. We lezen in vers 6 dat Hiskia zich vasthield aan de Heere. Dat is het. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat duidt op het werk van de Heilige Geest. En daar wordt een woord gebruikt dat eigenlijk betekent hij klemde zich vast aan de Heere. Jongens en meisjes, misschien heb je het wel eens gezien hè. Van je broertje, je kleine broertje, dat op zusje dat huilt en dat klemt zich vast aan het been van vader. Daar staat hij eigenlijk. Zoals Rut zich vastklemde aan Naomi. En aan de God van Naomi. Uw God is mijn God. Ze klemde zich vast aan Naomi. In tegenstelling tot Orpa. Die Naomi ook wel lief had. Die huilend terugging. Maar zich niet vastklemde. Aan Naomi en de God van Naomi deed Rut wel. Nou, zo klemde Hiskia zich vast aan de Heere. Hij wilde niet loskomen van hem. Hij wil hem aan hem vastgekleefd blijven. En niet van hem afwijken. Hij is kennelijk zo gegrepen door de liefde van God. Nieuw Testamentje zeggen we dan in Jezus Christus. Maar die zaak van Jezus Christus, die was in het Oude Testament ook wel bekend hoor. Er is niemand zalig geworden zonder de Heer Jezus, ook de Oude Testamentische gelovigen niet. Maar hij voelde zich zo gegrepen door de liefde van God, dat hij voortdurend bad. En dat is een mooi psalmversje. Misschien denkt u wel, nou, laat het nog eens een keer zingen, naar de wet, inderdaad. Neig mijn hart en voeg het samen, tot de vrees van uw naam. Maak, o Heer, mijn lippen rein. Dat zij uw getuigen zijn. Hij klemt zich zo vast aan God. Aan die God die niet laat vallen. Dat hem dat de moed geeft. om gehoorzaam te zijn en vol vertrouwen te zijn. En op dat vastklemmen aan zijn woord, gemeente, aan zijn beloften, daar komt het uiteindelijk altijd weer op aan. En van daaruit dan ook weer vertrouwen dat God niet loslaat wat zijn hand begon, achter hem aan. Gemeente, meer dan ooit is dat ook vandaag nodig. Gehoorzaamheid, vertrouwen, vastklemmen aan de Heere en aan zijn woord. Zo is alleen is er hoop op verandering. Ik merk, ik heb in de gaten dat wat er was steeds meer gezegd in onze gemeente. Er is een bepaalde lauwheid in de gemeente. Wat wel eens gezegd, meer dan ooit wordt het wel eens hardop gezegd. Dat is verdrietig. Hoeft ook niet. Hoeft echt niet zo te zijn. En daarom is er alleen maar hoop op verandering. Op reformatie, op hervorming, op een opwekking. Als wij dat over de Hizkia gezegd ter harte nemen. Gehoorzamen, vertrouwen, vastklemmen. Gemeente, wie is daar volmaakt in? Niemand. Maar weet u, daarom verlang ik naar het avondmaal. Om aan die tafel van de Heere er opnieuw door de Heilige Geest toe te komen om dit te doen. Dat is ook voor mij. Laten we daarom bidden en laten we zo de week van voorbereiding ook ingaan. Amen. Gemeente, willen we het eerste gedeelte van het avondmaalformulier lezen en dan lees ik deze keer uit de formulier uit 2010. Wordt ook afgedrukt, geloof ik, dus u kunt meelezen, maar als u in uw bundel wilt lezen, dat is bladzijde 576. En dat luidt als volgt, dat formulier. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In Matthäus 26 wordt de instelling van het heilige avondmaal als volgt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het de discipelen en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam. En nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op die dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Christus wil dat wij deze maaltijd houden om zijn offer te gedenken. God de Vader die zond zijn Zoon in deze wereld om Gods toorn voor ons te dragen. Daarom gedenken wij tijdens het avondmaal de lijdensweg die Christus ging, zijn angsten in Gethsemane en zijn sterven aan het kruis op Golgotha. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het Oude Testament vertelt ons dat God de eerstgeborenen van de Egyptenaren doodde, maar dat de Israëlieten veilig waren achter het bloed aan de deurposten, dat aan de deurposten gestreken was. Bij de wetgeving op de berg Sinaï moest Mozes het volk met bloed van offerdieren besprengen. Ook bij de tempeldienst vloeide bloed van de zonden, om de zonden te verzoenen. En dus dit hele Oude Testament is al vol van de Heer Jezus. Verwijzing naar de Heer Jezus, wiens bloed vloeide. Zo hebben wij het bloed van Christus nodig om gered te worden. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn bloed is het bloed van het nieuwe verbond dat bekrachtigd werd toen hij uitriep, het is volbracht. Dat cadeau, hè, dat de Heilige Geest ons wil geven. Wie bescherming zoekt achter dat bloed, heeft versterking van het geloof nodig. En de Heere gebruikt daarvoor naast het hoorbare woord ook de zichtbare tekenen van brood en wijn. En voor hen die daarvan eten en drinken is zelfonderzoek noodzakelijk. Ten eerste zal ieder moeten beseffen dat hij schuldig is door het overtreden van Gods wet en dat hij daardoor de vloek van God waardig is en dat hij met berouw voor hem dient te buigen. Verder moet ieder zichzelf onderzoeken of hij de belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn vanwege het offer van Jezus Christus. En tenslotte moet ieder zich afvragen of hij gezind is voortaan uit dankbaarheid met heel zijn leven de Heere en de naaste te dienen en lief te hebben. En gezind is, hè? Daar hebben we vorige keer zo'n nadruk op gelegd, dat er staat. Dat je zo gezind bent, dat je dat diep voelt als een verlangen. Niet altijd hebt, maar wel zo gezind bent. En zij die deze gezindheid niet kennen, mogen niet aan het avondmaal deelnemen. En dit betreft alle die niet op de Heer alleen willen vertrouwen. Alle die hem op een andere manier dienen dan hij in zijn Bijbel beveelt. Alle die de naam van de Heer Jezus door vloeken of op andere manier misbruiken. Alle die de kerkdiensten niet trouw bezoeken. Of de prediking en de sacramenten minachten. Alle die hun ouders of andere gezagdragers niet eren. Alle die zich aan het menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun medemensen en zich niet met hen willen verzoenen. Alle die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren. Alle die zich oneerlijk verrijken of die verkwistend of gierig leven. Alle leugenaars en roddelaars. En alle die niet verlangen, dus die niet die gezindheid hebben, En daar heb je het wat ook in de preek naar voren werd gebracht. En alle die niet verlangen het kwaad in de wortel van hun hart uit te roeien. Tot in de wortel. Radicaal. Alle leugenaars en roddelaars. Dat had ik al gezegd. Alle die niet tot in de wortel willen uitroeien. Zolang zij zich niet bekeren, moeten ze zich van het avondmaal onthouden. Opdat Gods oordeel over hen niet verzwaard zal worden. Maar dat wil niet zeggen dat het avondmaal voor hen is die zonder in zonden zijn. Integendeel, als wij gebukt gaan onder de zonde en onze redding buiten Christus zoeken, zijn wij bij hem welkom. Dan zal hij ons aan zijn tafel verzekeren van zijn liefde en trouw. Dan deelt hij het heil uit, vergeven van zonde en eeuwig leven. Dan ervaren we, daar heb je het, door zijn geest de eenheid met onze gastheer. Zoals Paulus daarover spreekt in de brief aan Galaten. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En de geest verbindt ons ook aan elkaar. Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want wij allen hebben deel aan dat ene brood. We zijn allemaal afhankelijk van de Heer Jezus Christus. Zo genieten we aan de tafel van de Heer de voorrechten die wij nu reeds in Christus hebben. Daarnaast vestigt de avondviering ons en aandacht ook op de toekomst. Paulus zegt immers dat wij de dood van de Heer moeten verkondigen totdat hij komt. We zien dan ook uit naar de wederkomst van onze Heer Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Waar hij de wijn met ons nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. We willen samen danken. Amen, ja, kom, Heere Jezus. Weer als de kerk dat echt bidt, zonder reserves, dan blijkt daar toch wel uit dat die gezindheid bij ons is. Om voortaan naar alle geboden van God te willen leven. Dan blijkt daar toch wel uit dat verlangen naar dat leven. Waar die zonde ons nooit meer dwars zit. Waar we s'avonds nooit meer hoeven te zeggen. Heere, vergeef. Dat wij altijd blij zullen zijn. In de Heere. Altijd blij. Heere, daar bidden we om. Geef ons een goede week van voorbereiding. Wil met ieder persoonlijk zijn. Geef dat wij eerlijk zijn in het kijken naar onszelf. Maar ook niet vergeten te kijken naar u. Naar het volbrachte werk. En niet vergeten te bidden om de Heilige Geest. Hoor ons uit genade. Amen. Gebeden, we zingen gezang 269, 1, 3 en 4. Gemeente, ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.